Goed, we zouden verder gaan met Hebreeën. En vorige keer hadden we een soort recapitulatie gehad van dat wat we tot die tijd gedaan hadden. Voordat corona toesloeg. Toen waren wij gekomen tot en met Hebreeën 6. En nu gaan we verder met Hebreeën 7. Dat is voor een deel dan herhaling. En gaan we verder met Hebreeën 8. Ik had vorige keer heel verwachtingsvol gezegd, we gaan nogal verder in hoofdstuk 9, maar we moeten maar even kijken of we dat gaan halen. Dan...
Is er nog geen wedloop, toch?
Nee, nog niet, maar ach, dat, op een gegeven moment dan valt iedereen in slaap en dan wordt het tijd om te stoppen.
Nou, dat het mee
doet. Goed, Hebreeën 7 vers 1. Een paar gedeelten lezen. Van deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste. En dan ga ik verder aan het eind van vers 3. Blijft priester voor altijd. Aanschouwt nu hoe groot deze was, aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. Vers 11. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek, en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron? Dan gaan we verder in vers 22. In zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. En zij zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een onveranderlijk priesterschap. Daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want zo'n hoge priester paste ons ook, heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren en daarna voor het volk, want dit heeft hij eens voor altijd gedaan door zichzelf op te offeren. Want de wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben, maar het woord van de eedzwering die na de wet gekomen is, stelt de zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is. 8 vers 1. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hoge, in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Vers 6. Maar nu heeft hij ook een zoveel uitnemende bediening verkregen, als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. Tot zover uit het woord van God. Nou, het is nog wel duidelijk, denk ik, Hebreeën vaak genoeg besproken, wat het thema is, de superioriteit van het christelijk geloof. Of eigenlijk moet ik zeggen de superioriteit van Christus, van de Heer Jezus. Als degene in wie alle beloften uit het Oude Testament tot vervulling komen. En die zoveel meer en zoveel hoger is dan alles wat het Oude Testament en alle dienaren van God in die tijd te bieden had. Nou, de indeling van de brief. We hebben gezien in hoofdstuk 1 het thema dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Dat wil zeggen, hij is God zelf. Dat wordt dan aangetoond met allemaal bewijsteksten in hoofdstuk 1 uit het Oude Testament, waarin gesproken wordt over de Messias en dat hij zoveel eeuwiger is en machtiger is dan de engelen. Dan hoofdstuk 2, dat gaat over het omgekeerde, dat de Heer Jezus lager is dan de engelen. Dat hij echt mens geworden is. Weliswaar voor een tijd, maar ook echt mens. Dus God en mens, Hebreeën 1, Hebreeën 2, in balans. Waarmee eigenlijk ook gezegd wordt van kijk, de Heer Jezus is meer dan de engelen. En hij is ook meer dan Adam, meer dan de mens. Dan komen we in hoofdstuk 3, in het begin. En daar wordt een vergelijking aangebracht met Mozes in vers 3. En Mozes was natuurlijk de grote apostel van het oude verbond. De Heer Jezus is meer dan Mozes. Hij is de apostel die Mozes als apostel overstijgt. Nou, dan verder in hoofdstuk 3 en 4 gaat het er eigenlijk over dat de Heer Jezus meer is dan Jozua. Jozua die het volk Israël in de beloofde rust heeft gebracht, wat eigenlijk geen rust was. Want daarna was er nog sprake van een belofte van rust. En de Heer Jezus is dan de echte Jozua. Trouwens, de naam Jezus en Jozua is ook hetzelfde. Dus de Heer Jezus is meer dan Jozua. Nou, dat gaat dan verder in hoofdstuk 5. Daar komt eigenlijk de hoge priester om de hoek kijken. En daar is de boodschap, de Heer Jezus is meer dan Aaron. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. En dit gaat eigenlijk door tot in hoofdstuk 7. Eigenlijk zou je in hoofdstuk 6 nog kunnen zeggen dat hij ook meer is dan Abraham. Want in vers 13, in hoofdstuk 6, daar wordt gesproken over een belofte aan Abraham. Maar de Heer Jezus die was door eedswering benoemd. En een eed is krachtiger dan een belofte. Dus eigenlijk met al dit soort redeneringen toont de schrijver van de Hebreeënbrief aan dat de Heer Jezus alles wat het Oude Testament te bieden had, overstijgt. Dat hij kostbaarder en hoger en waardevoller is dan het mooiste van het Oude Testament. Dan komen we in hoofdstuk 7 en dan komen we eigenlijk met, het is een beetje een kantelpunt. Dan gaan we het hebben over het priesterschap van de Heer Jezus. En het priesterschap, dat zal ook de komende hoofdstukken nog een rol gaan spelen. Want die gaan eigenlijk heel diep in op de priesterdienst. En daar wordt eigenlijk een vergelijking aangebracht tussen de priesterdienst van Aaron, met name op de grote verzoendag, en de priesterdienst van de Heer Jezus. Maar voordat het zover is, gaat hij eerst spreken over de aard van het priesterschap van de Heer Jezus. Dat het hoger is dan van Aaron. Want de Heer Jezus is priester naar een andere orde. Overigens, aan het eind van hoofdstuk 7 is een soort keerpunt in de brief. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het thema wat tussen al deze argumentaties heen gaat. Hè, als aangetoond wordt dat de Heer Jezus zoveel meer en zoveel groter en zoveel beter is. Dan gaat het er eigenlijk over dat de Heer Jezus gekomen is om ons tot God te brengen. Om ons te leiden, om ons te verlossen, ons in verbinding te brengen met God. Hij is middelaar. Maar wat we eigenlijk in de hoofdstukken vanaf, eigenlijk is het slot al van hoofdstuk 7, dat zullen we zo wel zien, begint het een beetje te kantelen. Dan gaat het niet langer over van hoe wij tot God komen als mensen, maar hoe wij tot God gaan. Dus niet zozeer hoe de Heer Jezus tot ons gekomen is om ons te verlossen, maar hoe wij door de Heer Jezus heen tot God kunnen gaan in het heiligdom. Dat is een heel ander thema, waar je niet zo heel veel van hoort, overigens in veel christelijke kerken, maar wat ontzettend essentieel is voor ons geloof. Namelijk de priesterdienst van de Heer Jezus voor ons, en dan niet de priesterdienst van de ene dag op Grote Verzoendag, als hij, de hoge priester, in gewone linnen kleren gekleed voor de zonde van het volk verzoening deed, maar de andere 364 dagen in het jaar, als de Heer Jezus met die mooie gewaden, dat hoge priesterlijk gewaad, in het heiligdom het volk vertegenwoordigde bij God. En dat is eigenlijk waar die volgende hoofdstukken over gaan. En het bijzondere is dan dat wij dan niet meer gezien worden als mensen die uit de zonde en uit de ellende en uit de onrust en de oorlog getrokken worden tot God. Maar dat wij eigenlijk verbonden zijn met deze hoge priester. Dat wij het huis van de hoge priester zijn. Dat wij de priesterfamilie zijn en dat wij samen met de hoge priester voor de troon van God mogen komen om daar tot hem, tot God te naderen en daar onze offers te brengen. Dat is eigenlijk het vervolg van van de brief aan de Hebreeën. Goed, tot zover helder als grote plaatje. Als er vragen zijn, hoor ik het wel. En anders gaan we verder, want nu komt plotseling uit de lucht vallen Melchizedek. Nou, waar komt die Melchizedek vandaan? In 7 vers 1. Er wordt gesproken over deze Melchizedek, koning van Salem. Waar komt die vandaan? Waarom heeft hij het plotseling over deze Melchizedek?
Omdat het een ander soort priesterschap was van
Melchizedek. Ja, maar wat is het verband met het voorgaande? Ja, in feite is dat al een paar keer eerder genoemd. In hoofdstuk 5 is al een tekst geciteerd uit Psalm 110. Dat is dan hoofdstuk 5 vers 5. U bent mijn zoon. Nee, even kijken. 5 vers 6. U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Psalm 110. Die wordt toegepast op de Heer Jezus. En dan wordt als het ware in vers 10 wordt al voorgesorteerd van kijk, het priesterschap van de Heer Jezus is een ander priesterschap. Het is niet hetzelfde priesterschap als van Aaron. Nou, dan komt er een hele lange tussenzin vanaf 5 vers 11 over afval enzovoort enzovoort enzovoort. En aan het eind van hoofdstuk 6 komt de schrijver dus weer terug. Oké, nu zijn we weer terug bij waar we begonnen. Jezus is priester geworden naar de orde van Melchizedek tot in eeuwigheid. Dus eigenlijk is dat hele stuk vanaf 5 vers 11 tot en met 6 aan het eind is een soort tussenzin. En nu gaat hij verder met het betoog. We waren gebleven bij die Melchizedek. Laten we daar nou eens over gaan nadenken wat dat voor bijzonders is. En wat er dan gebeurt is dat dat citaat uit Psalm 110, dat wordt als het ware helemaal uitgelegd. Daar zit dan een diepte in die je eigenlijk niet direct doorkreeg als je Psalm 110 las. Maar die ga je wel doorkrijgen als je met de blik van het Nieuwe Testament terugkijkt naar wat die psalm dan zegt. En door Gods geest dan de uitleg wordt gegeven die hier in deze hoofdstukken staat. En die Melchizedek is een bijzondere persoon. Dat is een geschiedenis die vinden we in Genesis 14. En dat is de context daarvan. Is wel heel bijzonder. Dat is als Abraham, die heeft dan zijn neefje Lot meegenomen. Abraham en Lot krijgen ruzie. Lot gaat de ene kant op, Abraham de andere kant op. Verdelen ze het een beetje. En op een gegeven moment komen er dan allerlei vreemde koningen. En die plunderen de boel kaal. En die koningen die nemen dan ook Lot gevangen. Nou, dat is de eerste oorlog die in de Bijbel genoemd wordt. In Genesis 14. Het is overigens niet de eerste oorlog in de geschiedenis. Er zijn natuurlijk veel meer oorlogen geweest. Maar dit is wel de eerste oorlog die van belang is, omdat hier een kind van God, als ik zo mag zeggen, in het geding was. Die werd weggevoerd. Nou, Abraham gaat erachteraan met zijn knechten en een aantal andere koningen. En dan hakken ze die vijanden in de pan. Bevrijden Lot. En Abraham had daarin een bondgenootschap met een aantal koningen. De koningen uit de vlakte. En er waren 5 koningen. En een van die steden met wie hij een bondgenootschap had, zo'n koningschap was eigenlijk een soort burgemeesterschap, want het was een eigenlijk van een stad waar zo iemand de baas van was, dat was de koning van Sodom. Nou, Sodom is niet zo heel best, voel je al aan. Maar die koning van Sodom die was zo blij dat Abraham die vijanden, die 4 koningen had verjaagd. Die komt dan naar Abraham toe en die wil hem dan zijn bezittingen aanbieden. Als het ware. Wat natuurlijk, ja, begrijpelijk is. Maar Abraham was naar het beloofde land gegaan met de belofte dat God hem rijk zou maken. Dus in de komst van die koning van Sodom zat ook een stukje verleiding voor Abraham. Van wie gaat hij de rijkdom aannemen? Uit de handen van de koning van Sodom of uit de handen van God? En dan voordat de koning van Sodom Abraham ontmoet, komt daar als het ware uit het niets nog een koning om de hoek kijken. Dat is de koning van Salem. Jeruzalem. Een voorloper van Jeruzalem. Dat is Melchizedek. En die komt dan. En die versterkt Abraham met brood en wijn. En als vervolgens die koning van Sodom dan komt, dan heeft Abraham de kracht en de wijsheid om het aanbod van die koning van Sodom af te slaan. Dus dat is een heel kritisch moment ook in het leven van Abraham, waar Melchizedek dan is opgetreden. Nou, Melchizedek was gewoon een man. Hè. Dat was niet een. Wordt wel soms gezegd. Ja, als je dan Hebreeën 7 ernaast zou leggen, dan zou dat een godverschijning geweest zijn. Dan was het niet zomaar een persoon, een koningpriester, maar dan was het de Heer Jezus zelf die naar Abraham gekomen is. Nou, daar blijkt niks van. Waarschijnlijk was het gewoon de koning van Jeruzalem. Maar wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet, die gaat als het ware die geschiedenis van Abraham fileren en die gaat daar een les uittrekken. En die gaat eigenlijk zeggen van kijk, hier komt een koningpriester, die ontmoet Abraham. En dat was een belangrijk iemand, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar deze man leefde, hij was priester, voordat Aaron geboren was. Want Aaron stamt af van Abraham. Sterker, die was nog in de lendenen van Abraham, staat hier ergens. Dus Abraham was er al, Aaron nog niet, Levi nog helemaal niet. En toch had je al een priester. Dus dit is een priesterschap wat kennelijk heel anders is dan het priesterschap van Aaron, want dat bestond nog niet. En vervolgens wordt een hele redenering hieruit afgeleid, waaruit blijkt dat het priesterschap van Melchizedek van zo'n andere orde is als van Aaron, dat het een heel passend beeld is om het priesterschap van de Heer Jezus mee te kenmerken. Ik wil dus niet zeggen dat wat Melchizedek was en deed, dat dat iets zou zijn wat de Heer Jezus moet doen, maar het gaat er vooral om van hoe dingen beschreven staan. Nou, laten we eens doorlezen wat er staat. 7 vers 1. Deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste. Zo staat het in Genesis 14. En dan, wat had ik net doorgelezen naar het eind van vers 3, want nu komt er eigenlijk een lange tussenzin. Daar staat dan, blijft priester voor altijd. Aanschouwt nu hoe groot deze was. Nou, eigenlijk is de boodschap hier van, kijk, die Melchizedek, dat is een hele bijzondere persoon. Dat priesterschap van Melchizedek, dat is van een andere orde dan het priesterschap van Aaron. En hoe gaat hij dat uitleggen? Dat staat in die tussenzin. Vers 1 weer terug. Die Abraham tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde en hem zegende. Hè, dus dat komt zometeen uitgebreid aan de orde. Wie zegende wie? Abraham, de grote stamvader, de aartsvader van Israël, zegende die heidense priester. Nee, de priester Melchizedek zegende de aartsvader Abraham. En zometeen komt het argument, nou, degene die zegent, die staat boven degene die gezegend wordt. Dus Melchizedek staat kennelijk boven Abraham. En Abraham is verbonden met stam Levi, waar Aaron uit voortkomt. Dus eigenlijk wordt er gezegd, het hele Levitische priesterschap, dat is gezegend door een andere priester. Dus boven het priesterschap van Aaron staat er een ander soort priesterschap wat hoger is en anders van karakter dan het priesterschap van Levi. Nou, een tweede argument, aan wie Abraham ook een tiende van alles gaf. He, als dan hebben we net niet genoemd, maar staat in Genesis 14. Als Abraham dan die brood en die wijn gekregen heeft, dan geeft Abraham hen een tiende van zijn bezittingen als een soort vriendschapsgeschenk of uit dankbaarheid, er staat er allemaal niet bij. Maar hetzelfde, Abraham die ereerde, die erkende als het ware, die Melchizedek als een hoger persoon. He, want je geeft tiende aan degene die hoger en machtiger is. Wederom, Abraham is hetzelfde als Aaron en Levi, want die stammen af van Abraham. Hiermee heeft het Aaronitische priesterschap als het ware erkend dat er een hoger priesterschap is, namelijk het priesterschap van Melchizedek. En dan gaat het verder, dat deze in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam, vers 2, koning van de gerechtigheid is en vervolgens ook koning van de vrede. Waar haalt hij dat nou weer vandaan? Nou, vrij simpel. Het woord Melchizedek, het woord Melchi is van Melech, koning afgeleid, en Zedek, Zedek is gerechtigheid, koning van de gerechtigheid. Het woord Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En hij was koning van Salem. Nou, Salem is shalom, is vrede. Dus in feite, in de betekenis van de naam, Jeruzalem, Salem, daar zat dus al in van hij was koning van de vrede. Was dus een hele bijzondere man. En dan staat er in vers 3, en terwijl hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dag of einde van leven is, maar op de Zoon van God lijkt. Nou, dit is de tekst waar men dan aan ophangt. Van, kijk, Melchizedek in Genesis 14 is eigenlijk de Heer Jezus. Nou, dat is niet bedoeld. Wat hier bedoeld is, is dat die Melchizedek uit het niets verschijnt. Je leest Genesis en je bent bij hoofdstuk 14. En dan plotseling uit het niets is daar plotseling Melchizedek. Natuurlijk heeft hij een vader, natuurlijk heeft hij een moeder. Alleen, dat is niet gemeld in Genesis 14. En na die ontmoeting met Abraham verdwijnt hij even snel weer van het toneel. Er wordt niet verteld wat er verder met hem gebeurde, hoe oud hij geworden is. Dus het lijkt net of hij heel even het leven van Abraham doorkruist, maar dat er geen vervolg aangegeven wordt, had hij net zo goed eeuwig kunnen leven. We weten het gewoon niet. Nou, in ieder geval, wat de schrijver nu doet, die zegt van kijk, doordat er geen vader en geen moeder genoemd is, geen geslachtsregister. Interessant, want waarom ben je priester naar de stam uit het geslacht van Aaron, omdat je geslachtsregister kan bewijzen naar Aaron, dat je daarvan afstamt. Er zijn heel veel mensen, Joodse mensen, die vandaag nog Cohen heten. Nou, Cohen, dat is, we hebben ook zelfs een politicus gehad, Job Cohen, dat is een Joodse naam. Cohen betekent priester. Dus dat is vermoedelijk gewoon zijn afstammelingen van de priesterfamilie van vroeger. Maar bij de orde van Melchizedek telt dat niet, want het geslachtsregister wordt niet genoemd in Genesis 14. Zonder begin van dagen of einde van leven. Nou, hier wordt de les gemaakt. Van Melchizedek weten we niet wanneer hij geboren is en weten ook niet wanneer hij gestorven is. Maar nu wordt het als het ware toegepast op de Heer Jezus en dan wordt er gezegd van kijk, het priesterschap van de Heer Jezus is een eeuwig priesterschap. Net zoals we van Melchizedek niet weten wat er voor en daarna gebeurd is. De Heer Jezus is een priester naar zijn model en zijn priesterschap is eeuwig. Er zit geen begin aan en er zit geen einde aan. En daarom staat er, hij lijkt op de Zoon van God. Hij was de Zoon van God niet, maar hij vormt als het ware een beeld van het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Nou, en dan gaat het hele hoofdstuk verder om op basis hiervan door te redeneren, van waaruit blijkt dat het priesterschap van Melchizedek zoveel meer is dan het priesterschap van Aaron. Nou, een van de eerste dingen, daar zijn we net een beetje overheen gewalst, maar het is dat hij een dubbele koning is. Hè? Koning van de gerechtigheid en koning van de vrede. In het Oude Testament heb je ook priesters. Maar het kenmerk van die priesters was dat je of priester was, of je was geen priester. En als je iemand kon koning zijn, recht op de troon hebben, maar je wist één ding, als je koning wilde worden, dan moest je de stam Juda zijn, dan kon je geen priester zijn. Want de priester kwam uit de stam van Levi. En als je de stam van Levi was, dan wist je één ding zeker, je kan geen koning worden, want je komt niet uit de stam van Levi, niet uit Juda, maar uit Levi. En je moet uit Juda komen om koning te zijn. Dus die twee lijnen in het Oude Testament lopen langs elkaar heen. Je kunt niet beide zijn. Melchizedek wel. Melchizedek was én priester van de Allerhoogste God én koning. Dus eigenlijk is dat typisch een beeld van de Heer Jezus, die behalve dat hij priester is, ook koning is. Hij was priester op het kruis, hij is nu priester in de hemel, hij is priester straks in het vrederijk, maar tegelijkertijd is hij ook de vredevorst. En dat zijn ook de beloftes, een aantal teksten van Zacharia 6, waarin die twee, als het ware die koninklijke lijn en die priesterlijke lijn, die komen samen in de Heer Jezus Christus, als het ware de eerste in wie dat weer samengevoegd wordt, priesterschap en koningschap. En daarom is de Heer Jezus niet een priester naar de orde van Aaron, want dat zou eigenlijk betekenen dat hij nooit koning zou kunnen worden, maar is hij priester naar de orde van Melchizedek. Nou, dan gaan we verder in vers 4. Aanschouwt nu hoe groot deze was. Er wordt als het ware nog eventjes, als ik het heel plat mag zeggen, een beetje bij de Joodse lezers ingewreven hoe klein Aaron eigenlijk was als je hem af gaat zetten tegen Melchizedek. Aanschouwt nu hoe groot deze was, dus deze Melchizedek. Vers 4, aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. Moest je voorstellen. De aartsvader, de stamvader van het Joodse volk, het grote voorbeeld in het geloof. Die knielde neer voor deze Melchizedek, van wie we verder niks weten, en dan gaf hem een tiende van zijn bezittingen. Nou, dan ben je toch wel een machtige priester. Machtiger dan het priesterschap wat uit Abraham voortkwam. Vers 5. En zij die uit de zonen van Levi het priesterschap ontvangen, en de zonen van Levi, dat zijn eigenlijk de zonen van Abraham, hebben wel het gebod om naar de wet tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lenden van Abraham is voortgekomen, maar hij die niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft tiende genomen van Abraham en hem die de beloften had gezegend. Moeilijke zin, maar het komt er eigenlijk op neer, is van dat die tiende, die kennen we wel, want hij zegt van de priesters in het Oude Testament mochten ook tiende ontvangen van het volk. Maar zegt hij, die levieten, die bevonden zich eigenlijk nog in Abraham, want die moesten nog geboren worden. En als vervolgens Abraham knielt voor Melchizedek en Abraham tiende geeft, is het eigenlijk het Aaronitische priesterschap wat die tienden aan de priester Melchizedek geeft. Dus het priesterschap van Melchizedek is zoveel hoger dan het priesterschap van Aaron. Vers 7. Dus dit allereerste argument is dan van die tiende. Wie geeft er aan wie? Abraham, lees Aaron, geeft tienden aan Melchizedek. Tweede argument, vers 7. Zonder enige tegenspraak nu wordt het mindere gezegend door het meerdere. Met andere woorden, toen Melchizedek Abraham zegende, betekende dat dat Melchizedek meer was dan Abraham. Want als Abraham meer was dan Melchizedek, dan had Melchizedek geknield. En had Abraham gezegend. Hetzelfde argument weer. Levitische priesterschap zat in de buik van, in de lenden van Abraham. Dat Levitische priesterschap is minder dan het priesterschap van Melchizedek. Want Melchizedek zegende Abraham. Wat is er, David?
Je hebt het ook met de oude aanhaal. Maar bedoel je dan deze tekst? Was je een andere tekst waar je stond?
Van zegen. Ja, dat staat hier, vers 7, zonder enige tegenspraak nu.
Maar daar doelde je net ook op.
Doelde ik net ook op, ja.
Oké,
vers 8. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tiende. Dat gaat dus over de Levitische priesters, die mochten ook tiende ontvangen. Maar, vers 9, hier ontvangt iemand tiende van wie getuigd wordt dat hij leeft. Dat is een beetje ingewikkelde argumentatie weer. Hier wordt gezegd, omdat we niet weten of Melchizedek gestorven is, althans het staat er niet, lijkt het net alsof zijn priesterschap eeuwig is. Eind van vers 9. En om zo te zeggen heeft ook Levi die tienden ontvangt, door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. Dus hier is dat argument van kijk, Levi en Abraham is eigenlijk één pot nat. En Abraham knielt voor Melchizedek, dus Melchizedek is beter. Oké, het is eigenlijk een heel lange argumentatie om aan te geven dat als we het over het priesterschap van de Heer Jezus hebben, dat het een ander soort priesterschap is dan het priesterschap van Aaron. Dat wordt vervolgens nog uitgelegd wat dat dan dat verschil is, dat gaan we de komende hoofdstukken nog zien, maar ook waarom dat belangrijk is. Want het volgende blok, dat gaat er eigenlijk over dat het priesterschap van Levi wel heel mooi en prachtig is, maar uiteindelijk gefaald heeft. Niet dat kon doen wat het priesterschap had moeten doen. Vers 11. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, waarom was het dan nog nodig dat er een ander priester opstond naar de orde van Melchizedek? Dus hier is het argument. Van kijk, waarom was het nodig dat er andere priesters zijn als je zoveel priesters uit de stam van Levi hebt? Dan heb je daar toch genoeg aan? Dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief dat toepassen op de Heer Jezus. Het gaat eigenlijk niet echt meer over dan Melchizedek, maar vooral over de Heer Jezus, dat het priesterschap van Aaron gefaald heeft. Dat dat niet gedaan heeft wat het moest doen. En dat God daarom een nieuwe priester aanbrengt, invoert, de Heer Jezus. Een priesterschap met een ander karakter. En dat is het priesterschap wat wel volmaakt is. Nou, dan wordt in vers 11 in de tussenzin nog gezegd, in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen. Dus wet en priesters, die horen bij elkaar. En dan staat er in vers 12, als het priesterschap verandert, vindt er noodzakelijk ook verandering van wet plaats. Nou, eigenlijk is dit wat hier staat een soort inleiding op de volgende hoofdstukken. Wat hier staat is dat in het Oude Testament had je priesterschap. Had je een tempel, eerst een tabernakel, toen een tempel. Dat was allemaal nog in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van de Hebreeën. Ze waren tot het christelijk geloof bekeerd. Ze hadden geleerd van het gaat om de Heer Jezus in de hemel en niet meer op die aardse beelden. Ze hadden het er moeilijk mee. En het argument is hier van de schrijver van kijk, dat priesterschap van het Oude Testament is fantastisch. Maar we zitten nu op een nieuw niveau. We hebben nu een nieuwe priester. En een priester die handelt volgens regels. Het Levitische priesterschap handelt volgens de regels die in de Torah staan. Dat priesterschap heeft afgedaan, is vervangen door het priesterschap van de Heer Jezus. Daar hoort een andere set met regels bij, een andere wet. Later hoofdstuk 8 een ander verbond, hoofdstuk 9 een ander offer, een ander heiligdom. En er hoort een heel andere constellatie van instellingen bij het priesterschap van de Heer Jezus, dan bij het priesterschap van Aaron. En eigenlijk daagt de schrijver de lezers uit om zich in te beelden van wat is er nou anders als we het hebben over het priesterschap van de Heer Jezus. Nou, vers 13. Want hij van wie deze dingen gezegd zijn, is de Heer Jezus, maakt deel uit van een andere stam waarvan niemand verbonden is geweest aan het altaar. Nou, wat betekent dit dan? Hier gaat het over het priesterschap van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, die stamt af van welke stam?
Juda,
de koningsstam. He, zie de geslachtsregisters in Matthäus bijvoorbeeld. En van een koningsstam is één ding zeker, je kan nooit priester worden. Want de stam van Juda is niet verbonden met het altaar. Vers 14, het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is. Ten aanzien van welke stam Mozes nergens van priesters heeft gesproken. Met andere woorden, als de Heer Jezus een priester is en hij komt toch niet uit de stam van Levi, dan kan hij dus niet eens priester zijn naar de orde van Aaron. Want als hij dat was, dan waren ook de regels van Aaron van toepassing geweest. En die hadden gezegd van ja, als je niet uit de stam van Levi komt, ja jammer dan, helaas pindakaas, maar dan gaat hem niet worden. Nee, daarom moet hij wel priester zijn van een andere orde. Een priesterschap dat niet verbonden is aan de stam van Levi. Vers 15, en dit is nog aanmerkelijk duidelijker als er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die het niet geworden is naar de wet van een vleeselijk gebod, maar naar de kracht van een onvergankelijk leven. Ook een interessant argument. Waarom werd een priester in het Oude Testament priester? Omdat daar een wet was. Omdat daar stond, als je afstamt van de Aaron, dan hoor je bij de priesters, de priesterfamilie. Volgens de wet ben je priester. De Heer Jezus had geen wet die zei, je bent priester. Nee, hij is priester geworden naar de kracht van een onvergankelijk leven. Dus eigenlijk staat er, de Heer Jezus is priester omdat hij leeft tot in eeuwigheid. En waar komt dat dan uit? Dat komt dan wederom voor de zoveelste keer uit een citaat van Psalm 110, staat in vers 17. U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Dat vers is een aantal keren eerder geciteerd en steeds wordt het accent op een ander woord gelegd. U bent priester naar de orde van Melchizedek, maar hier gaat het over u bent tot in eeuwigheid priester naar de orde van Melchizedek. Dus het feit dat de Heer Jezus in Psalm, of de Messias in Psalm 110, tot in eeuwigheid priester genoemd wordt, betekent dat hij niet uit de stam van Aaron kan zijn, want dat was een tijdelijk priesterschap. Dat waren priesters die waren begonnen hun dienst met hun 20ste. En met hun 50ste moesten ze hun priesterschap weer neerleggen. Dat was geen eeuwig priesterschap. Vers 18. Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn zwakheid en nutteloosheid. Tussenzin, want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. En anderzijds de invoering van een betere hoop waardoor wij tot God naderen. Nou, hier worden nog eens een paar doodsteken aan het Levitische priesterschap toegebracht. Want als die Joodse christenen nou nog steeds terug wilden naar dat Jodendom, dan moesten ze toch maar eventjes weten dat wat er afgeschaft werd in het Jodendom, in het priesterschap, dat werd afgeschaft eigenlijk vanwege zwakheid en nutteloosheid. Nou, dat komt in de volgende passages nog aan bod, zwakheid. Dat komt in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 aan bod. Want die hoge priester die was zo goed of beperkt, kunnen we beter zeggen, dat hij eerst voor zijn eigen zonde verzoening moest doen, voordat hij verzoening kon doen voor de zonde van het volk. moest voorstellen. Dan heb je een middelaar tussen God en mensen, maar die kon helemaal niet bemiddelen, want die had zelf zoveel op zijn kerfstok, dat hij eerst moest zijn eigen positie als het ware moest verdienen door offers te brengen. En daarnaast was het ook een nutteloos priesterschap, dat staat in hoofdstuk 10, dat al die offers die gebracht werden, uiteindelijk geen vergeving hebben veroorzaakt, verzorgd. Dus er is heel veel gebeurd in het Oude Testament, maar uiteindelijk heeft het geen verzoening aangebracht. Het priesterschap was niet een priesterschap wat effectief was, maar het was een priesterschap wat een beeld was. Een beeld van een andere priester, van een hogere priester. En dat staat aan het eind van vers 19, de invoering van een betere hoop waardoor wij tot God naderen. Met andere woorden, als wij tot God zouden moeten naderen, op grond van het priesterschap van Aaron, dan was het een vrij kansloze missie. En dat zie je al in het Oude Testament, hè? Want hoe ging dat dan? Dan had je een tempel of een tabernakel en dan had je priesters. En die priesters bemiddelden tussen mensen en God. Maar je mocht dan als Israëliet in de tabernakel komen met je offerdier en dan werd je weer weggestuurd. De priester bracht het offer, maar je mocht niet verder. Je kon niet tot God naderen. De priester zelf, die mochten dan in het heilige komen. Maar die konden ook God niet bereiken, want die woonden in het allerheiligste. En dan mochten ze niet komen. Ja, de hoge priester, die mocht eens per jaar tot God naderen. Maar die moest zich dan eerst helemaal reinigen. En dan werd dat heilige der heiligen nog gevuld met rook. Zodat als het ware ja, in de mist hij naar binnen kon. En zo kon hij voor God naderen. Maar dat hielp natuurlijk niet als je gewoon een Israëliet was. Ja, je had helemaal geen hoop om tot God te kunnen naderen. Dat was, waren zoveel stappen tussen jou en God. Dat was kansloos. Nou zegt de schrijver, we hebben de invoering van een betere hoop waardoor wij tot God naderen. En dit vormt eigenlijk de inleiding op de volgende hoofdstukken van de brief. Eigenlijk tot het eind van de brief. En die gaan niet meer over de vraag van wie de Heer Jezus is. En hoeveel beter en meer hij is dan alles wat het Jodendom te bieden heeft. Maar dit gaat er eigenlijk over van hoe de Heer Jezus dat doet wat in het Oude Testament onmogelijk was. Mensen geschikt maken en leiden tot in de aanwezigheid van God zelf. Het is de betere hoop in de Heer Jezus waardoor wij tot God naderen. Het naderen tot God. Dus niet op afstand blijven van God. Het gaat ook niet over de verzoening. Dat wordt nog een paar keer genoemd. Maar ten diepste gaat het erom van hoe wij in staat worden gesteld om zelf persoonlijk met de Heer Jezus in de aanwezigheid van God te komen. Vers 20. En voor zover het niet zonder eedswering plaats had, dat verder in vers 22, in zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. Nou, hier wordt nog een term erbij gehaald, namelijk eedswering. Die eedswering, die heeft te maken, wederom met Psalm 110, wordt weer een nieuw aspect uit het vers genomen, namelijk dat God gezworen heeft tot die man, tot de Messias, u bent priester, tot in eeuwigheid. En daar wordt eigenlijk gezegd van, kijk, het kenmerk van het priesterschap van de Heer Jezus is dat het met eedswering van God gepaard gegaan is. Dus niet met een wet of niet met een belofte, maar met een eed. En een eed is ongeveer het hoogste wat je als mens of als God kunt zeggen. Want met een eed verbind je dat wat je zegt aan wie je bent. Dus eigenlijk wordt er gezegd van kijk, de priesterdienst van Aaron, dat had een wet, dat had een reden. Maar het priesterschap van de Heer Jezus is verbonden met het wezen van God zelf. Want God heeft gezworen bij zichzelf, jij bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. En zoals de eedswering met het priesterschap verbonden is, zo staat in vers 22, in zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. Dus nu hebben we het over een ander soort priester. Maar eigenlijk zegt hij, we hebben een ander soort wet hebben we al gehad, maar we hebben ook een ander soort verbond. En een verbond, daar komen we in hoofdstuk 8 op terug, wat is een verbond? Een verbond vind je heel vaak in de Bijbel. Een verbond is iets, een samenstel van afspraken en regels, waarin je als mens en God je tot iets inspant. In het bijvoorbeeld verbond met Abraham, dan wordt er en bij Noach en met Mozes, dan wordt er gezegd van oké, dit zijn bepalingen waar de mens zich aan moet houden en dit is dan waar God zich aan moet houden. Wat je dan vaak ziet, is dat de zegen van God voorwaardelijk is voor hoe de mens zich gedraagt, of die zich wel of niet aan zijn bepalingen houdt. Nou, dat gaan we nu in hoofdstuk 8 zien, dat het offer en de priesterdienst van de Heer Jezus verbonden is met een heel ander soort verbond, het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is ook een verbond waarin je als mens verplichtingen hebt en waar je Gods verplichtingen hebt. Maar het nieuwe eraan is dat wij een borg hebben van het verbond. Iemand die namens ons onze verplichting heeft overgenomen. Waarbij de zegen van God niet langer afhankelijk is van of wij wel of niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Maar de zegen van God verbonden is met hoe de borg, de priester naar de orde van Melchizedek, zijn verplichtingen en zijn wettelijke taken heeft vervuld. En omdat de Heer Jezus volmaakt was, is daarmee als het ware aan onze kant alles vervuld wat er nodig is voor God om ons op grond van het verbond te zegenen. Dat is hoofdstuk 8. Maar hier staat dan de borg van een beter verbond. Vers 23. En zij zijn wel priesters geworden, omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven, maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een onveranderlijk priesterschap. Zij zijn wel vele priesters geworden, wil zeggen van dat oud-testamentische priesterschap, ja, dan had je er niet één, maar had je een heleboel. Waarom dan? Ja, ze gingen steeds dood. Heel vervelend. Dat schiet niet op natuurlijk. Heb je een priester, doet heel goed zijn best, met zijn 50ste wordt hij een pensioen gestuurd en met zijn 70ste is hij dood. Nee, nieuwe nodig. Nou, dat is het priesterschap van Aaron. Gelukkig, het priesterschap van de Heer Jezus gaat heel anders. Hij blijft tot in eeuwigheid, vers 24. Het is een onveranderlijk priesterschap. En eigenlijk gaat het hier dus alweer over die onveranderlijkheid, veel minder over het offer wat de Heer Jezus voor ons gebracht heeft op Golgotha. Maar hier gaat het al veel meer over het priester, de priesterlijke taken van de Heer Jezus vandaag de dag in het heiligdom in de hemel. Want voor het offer op het kruis was het niet nodig dat de Heer Jezus eeuwig zou leven. Jawel voor de vervulling, de opstanding, maar het was eens voor altijd. Is voor altijd volmaakt, of voor altijd opgelost. Maar voor het de priesterdienst van de Heer Jezus in de hemel is het wel belangrijk dat hij tot een eeuwigheid leeft. Want dat is een taak die elke dag doorgaat. Zoals de priester, de hoge priester, in het Oude Testament dag in, dag uit in het heiligdom was om daar het volk van God te vertegenwoordigen bij God. Vers 25, daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Hier gaat het dus niet over de verzoening. Hier gaat het niet over de verlossing. Hier gaat het over de priesterdienst van de Heer Jezus in het heiligdom voor ons die tot God naderen. Hoe kunnen wij tot God naderen? Het priesterschap van Aaron kon dat niet bewerken. Maar het priesterschap van de Heer Jezus kan het wel bewerken, want er staat dat we door hem tot God naderen. En hij leeft altijd om voor hen tussen beiden te treden. En dan komt dus een prachtig vers wat gaat over hoe volmaakt de priester de Heer Jezus is. Vers 26, want zo'n hoge priester paste ons ook. Het is bijzonder, maar in hoofdstuk 2, kijken waar dat dan staat, hoofdstuk 2 vers 10, daar staat het paste God om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van de behoudenis door lijden te volmaken. Toen ging het over de verlossing. Dat God iemand gestuurd had, de overste leidsman van onze verlossing, de Heer Jezus, en dat dat een oplossing was die paste bij God. God had als het ware zo'n fantastische oplossing voor het zondeprobleem dat hij zijn eigen zoon door lijden heen volmaakte. Hier gaat het ook over passen, maar hier staat het niet over passen van God, wat bij God paste. Hier gaat het over wat bij ons past. Zo'n hoge priester paste ons ook. Moet je voorstellen wat hier staat. Nu hebben wij een hoge priester nodig die ons echt in de hemel kan brengen. Die ons echt oog in oog voor de troon van God kan brengen. Wat voor hoge priester is daartoe in staat? Dan heb je niks aan een hoge priester die zelf met zonde behept is. Die heeft laten zien dat er andere priesters zijn die zoveel meer zijn. Dat die tiende brengt en andere zegen van anderen moet hebben. Die het loodje legt en sterft en weer opgevolgd moet worden. Daar heb je niks aan. Nee, dan hebben wij een priester nodig die volmaakt is. Zo'n priester past ons ook. Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden. Op dit vers kan je een preek houden. De Heer Jezus die heilig is, dat wil zeggen toegewijd aan God, zonder inwonende zonde, volledig, rein, zuiver, onschuldig. Dat wil zeggen dat hij dus nooit gezondigd heeft, geen zondige daden heeft gedaan, nooit schuldig bevonden kan worden. Onbesmet, zelfs zonder te zondigen, als je in de wereld leeft, kan je besmet worden door de wereld. Doordat je in aanraking bent met zonde om je heen. De Heer Jezus is in de wereld geweest, maar hij is niet door de zonde van de wereld besmet geraakt. Gescheiden van de zondaars en tegelijkertijd gekomen voor de zondaars. En hoger dan de hemelen geworden, omdat hij volmaakt was in zijn leven, heeft God hem de plaats gegeven in de hemel. Hoger dan de hemelen. Hij is nu priester bij God zelf, bij de troon van God zelf. Hij is in staat om ons, als het ware, de deur te openen naar God. Vers 27. Die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hoge priester, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren en daarna voor die van het volk. Want het heeft hij eens voor altijd gedaan door zichzelf te offeren. Nou, hier staat het dus, hè. Want die priesters, die moesten elke dag voor hun eigen zonde offeren. Nou, fijn is dat. Dan heb je iemand die zelf niet anders is dan degene die de hoge priester nodig heeft. Nee, de Heer Jezus, die had dat niet nodig. Die was rein, die was smetteloos. En hij heeft het offer gebracht, eens voor altijd, door zichzelf op te offeren. Als het prachtig hoe dit hier staat. De Heer Jezus was de hoge priester en hij was tegelijkertijd het lam. Het zijn twee beelden, die vind je allebei in de Bijbel. Het lam, voorgekend voor de grondlegging van de wereld, zegt Petrus. Het lam staande als geslacht, Openbaring 5, in de hemel. Hij was het offer. En hij was tegelijkertijd degene die het offer gebracht heeft. Hij heeft zichzelf aan God opgeofferd. Vers 28. De wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben. Een samenvatting van het hoofdstuk. Dat Aaronitische priesterschap. Ja, hoge priesters, fantastisch. Maar het zijn mensen met zwakheid. Maar het woord van de eedswering, dus het citaat uit Psalm 110, wat gaat over de instelling van het priesterschap naar de orde van Melchizedek voor de Heer Jezus. Die na de wet gekomen is, stelt de Zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is. Eigenlijk gaat het daarom. Heb je een priester in Jeruzalem met allerlei mooie beelden en noem maar feesten en allemaal franje en muziek en noem maar op. Maar het is een priesterschap wat ten diepste gekenmerkt wordt door zonde en door falen. En daarnaast heb je een priesterschap van de Heer Jezus. Waar God als het ware maar één persoon naar voren schuift. De Zoon. Zijn Zoon. God de Zoon. Die priester geworden is naar de orde van Melchizedek. De koningpriester. De Zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is. Even een vraag. Hebben we nog energie om verder te gaan? Hoofdstuk 8. Of schuiven we door naar de volgende keer? Als je Anja een beetje indutten. Kan het toch? Okay. Zullen we verder gaan? Of zullen we... Ja? Oké. Okay. Goed. Hoofdstuk 8. Nou, dat gaat eigenlijk hierop verder. Samenvattend. De hoofdzaak nu van wat wij te zeggen hebben. Het is altijd heel fijn als een schrijver van de brief even, na al zijn moeilijke zinnen, even samenvat. Waar gaat dat nou eigenlijk om? Dus al die moeilijke hoofdstukken, die kun je eigenlijk samenvatten, is dat wij zo'n hoge priester hebben. Punt. Daar gaat de Hebreeënbrief over. Het gaat niet over ons, maar het gaat over hem. Hij is onze hoge priester. Ja, het gaat ook over ons, Want wij hebben die hoge priester. En die hoge priester doet wat voor ons. Hij heeft wat gedaan op het kruis. Maar ook vandaag de dag doet hij wat. Hij is hoge priester. En wat doet hij dan? Hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit. Nou, dat zal in hoofdstuk 10 nog uitgebreid over gesproken worden. Een hoge priester die zit. Zien jullie wat daar het gekke aan is? Een hoge priester hoorde niet te zitten. Die moest staan. Die moest werken.
Hij was klaar met zijn werk.
Een hoge priester had geen stoel in het Oude Testament. Hij moest altijd werken. Maar de Heer Jezus was klaar. Hij kon zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit. Want de verzoening was volbracht. Ja, oké, maar de symboliek is het zit aan mijn rechterzijde totdat ik, dat is Psalm 2, het wachten op het moment dat hij koning zal gaan worden. Als het gaat om zijn priesterschap, dan zit hij. Wat met Stefanus wel gezegd wordt, is van dat de Heer Jezus daarin staat, is dat hij zo betrokken is op mensen dat hij als het ware is opgestaan om te kijken wat er met zijn dienstknecht Stefanus gebeurde op aarde. Dat zou ik wel eens een toepassing horen maken. Maar dat God, hij zo betrokken is bij ons.
Ik heb een toepassing voor dat als Israël zich op dat moment zou bekeren, dat hij dan terug.
Ja, dat zou mogelijk geweest zijn. Het was nog een laatste verkondiging aan Israël door Petrus en Stefanus. Klopt. Ga even terug naar Hebreeën 8. Hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Dat is ook een typische Joodse manier van omschrijven. Dat is, zie je dat de brief ook een Joden geschreven. Wij zouden zeggen, hij is aan de rechterzijde van de troon van God gaan zitten. Maar, of de troon van de Heren. Maar de naam Heren was heilig. Is voor een Jood heilig, dus probeert men dan te omschrijven. Dus hier wordt gesproken over de majesteit in de hemelen. Gaat over God. Maar dan hoef je de naam van de Heere niet te noemen. En dan staat er wat anders achter. Hij is hoge priester. Maar wat voor hoge priester dan? Vers 2. Een bedienaar van het heiligdom. Een bedienaar. En een bedienaar, dat wil zoveel zeggen als iemand die dienst, die daar een taak verricht. Die daar een officiële dienaar is in het heiligdom. Een dienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Kijk, hier worden weer een aantal dingen erbij gehaald. Hier wordt gezegd, een hoge priester heeft een tempel nodig. Als de Heer Jezus een hoge priester is van een andere orde, dus niet van Aaron, maar van Melchizedek, in welke tempel dient hij dan? Want de tempel in Jeruzalem is verbonden met Aaron. En die tempel zou een paar jaar na het schrijven van deze brief ook verwoest worden door de Romeinen. Dat einde was in zicht. Nou, zegt de schrijver, we hebben het over een ander heiligdom. Een hemelsheiligdom. Een heiligdom wat aangeeft, wat als het ware niet een vergelijkbaar is met de tempel, maar het echte. De tempel is eigenlijk een afschaduwing van het echte heiligdom. Daar komt hij in hoofdstuk 9 nog op terug. Het echte is het hemelse. En wat je in Jeruzalem hebt, is maar een schaduw. De lezers van de brief hadden misschien verkeerd begrepen. Die hadden gedacht van het echte is in Jeruzalem en het christelijk geloof is maar een schaduw, een afschaduwing ervan. Nee, het christelijk geloof heeft te maken met een hemels heiligdom. En dat is het echte. Dat is het echte heiligdom. En dan staat erachter de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet de mens. Nou, dat wordt in de volgende verse op doorgeborduurd. Dan wordt er gezegd van kijk nog even terug naar hoe dat ook weer begon hè, met die tabernakel in Exodus. God zegt tegen Mozes, kom maar de berg op. En daar op de berg heeft God aan Mozes het ontwerp laten zien voor de tabernakel. En toen Mozes naar beneden ging, toen heeft hij als het ware het ontwerp van God, wat hij meegekregen heeft, heeft hij uitgewerkt. En heeft hij al die mensen bij betrokken en toen is het tabernakel tot stand gekomen. Nou zegt die schrijver, wat Mozes op de berg gezien heeft, toen heeft God hem dus kennelijk het echte laten zien. En toen Mozes naar beneden ging, toen ging hij het namaken. Met andere woorden, dat wat je in het Jodendom ziet, tabernakel en tempel, is maar een kopie. Een kopie van het echte in de hemel. En laat dat nou precies het heiligdom zijn waar de Heer Jezus naartoe gegaan is en waar Hij hoge priester is. En dat is het heiligdom waar God zelf woont. En waar de Heer Jezus ons bij de hand neemt om ons als het ware voor de troon van God te brengen. Nou, dat is wat hier staat. En dat is eigenlijk de boodschap van de Hebreeënbrief. Beste Joodse christenen, ga alsjeblieft niet terug naar het Jodendom. Het Jodendom, zelfs het Bijbelse, oud-testamentische Jodendom, dat is maar een schaduw, is maar een beeld. De Heer Jezus is het echte. En wat je in de tempel doet, dat is maar een schaduw van dat wat je in het hemelse heiligdom kunt doen. Voor de troon van God zelf verschijnen. Vers 3. Iedere hoge priester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren. En daarom was het nodig dat ook deze iets had om te offeren. Als hij evenwel op aarde was, zou hij niet eens priester zijn, daar er zijn die naar de wet gaven offeren. Deze dienen een zinnenbeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen. Want, zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg is getoond. Nou, hier wordt nog een keertje gezegd van hij zou op aarde, de Heer Jezus zou op aarde geen priester zijn, want hij was de verkeerde stam. Er wordt gezegd van kijk, dat is allemaal wat je ziet in Jeruzalem, is een zinnenbeeld en een schaduw van de hemelse dingen. Er is ook wel eens gezegd, jullie kennen de tabernakel wel met de voorhof, met heilige en het heilige der heiligen. Dat is op grond van deze tekst ook wel vergeleken met hoe het in de wereld gaat. De tabernakel is een zinnenbeeld van het echte heiligdom. En dan zou je kunnen zeggen, de voorhof waar dat brandofferaltaar staat, dat is deze schepping die we zien. De Heer Jezus is op Golgotha gestorven. Dat is als het ware het offer is gebracht in de voorhof in de zichtbare schepping. Maar daarnaast is er nog een heiligdom, heilige. Is er een plek waar een hoge priester is. Dat is de hemel. Dat is de plek waar wij God mogen ontmoeten. En er is een allerheiligste. Dat is de plek waar God zelf woont. Waar hij troont. En wat wij mogen leren in deze hoofdstukken, dat is dat wij door het heiligdom heen in de hemel voor de troon van God mogen verschijnen. En dat we daar God zelf, voor zijn aangezicht mogen gaan staan. Nou, dan komt die tekst vers 5, zie erop toe dat u alles maakt aan het voorbeeld op de berg getoond. Dus dat is die tekst uit Exodus, was het 24 of zo. Vers 6, maar nu heeft hij een zoveel uitnemende bediening verkregen als hij ook middelaar is van een beter verbond dat op betere belofte is gegrondvest. Een van de sleutelwoorden van de Hebreeënbrief is bijvoorbeeld het woord beter. Een betere hoge priester, maar ook een beter verbond, betere belofte. Het is ons heiligdom en onze eredienst is zoveel beter en zoveel mooier dan de oud-testamentische eredienst. Vers 7. Als dat eerste onberispelijk was geweest, dus de Aaronitische tempel en eredienst, zou er voor de tweede geen plaats geweest zijn. Met andere woorden, van waarom zou God een nieuwe tempel hebben en een nieuwe priester inbrengen als die eerste het doel gediend hadden? Nee, het is omgekeerd. Dat was maar een richtingaanwijzer. En dan komt er een heel lang citaat. En dat citaat, dat komt uit Jeremia 31. En dat zegt eigenlijk van kijk, als je het Oude Testament leest, dan zie je dat al. Daar had je een verbond, had je heel veel verbonden. Maar kennelijk voldeden die verbonden niet. Want de Jeremia, toen Israël er een zootje van gemaakt had en het volk in ballingschap was gegaan, toen als het ware de hoogtijdagen van het Oude Testament voorbij waren met Abraham en met Mozes en met David en noem ze allemaal maar op. Toen zei God van ik ga een nieuw verbond met jullie sluiten. Dat oude, dat heeft niet mogen leiden tot resultaat. Er is behoefte aan een nieuw verbond. En eigenlijk wat de schrijver hier doet, hij zegt doordat er gesproken is over er moet een nieuw verbond komen, wil dat twee dingen zeggen. één, dat oude verbond, dat was het niet. En het tweede, er is behoefte aan iets nieuws. Aan een verbond van een ander karakter, een andere orde. En kijk, dat verbond is in vervulling gegaan in de Heer Jezus Christus. Want met de nieuwe hoge priester krijg je ook het zicht op het echte heiligdom. En dan krijg je ook zicht op de nieuwe regels en de nieuwe wetten die daarbij horen. En hoe je als mens toegang krijgt tot het heiligdom. Dat is niet meer op basis van die voorwaardelijke zegen uit het Oude Testament, maar die is gebaseerd op de onvoorwaardelijke zegen, de vervulling van alle eisen van de wet en alle regels en alle taken en verplichtingen in de Heer Jezus Christus. Vers 8, zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Over dat nieuwe verbond, dat wordt gesloten, staat hier ook, met Israël, niet met de kerk. Wij delen wel in de zegeningen van het nieuwe verbond, hè, want het avondmaal is de beker van het nieuwe verbond, maar het wordt gesloten met Israël. Want een verbond heeft te maken met de aarde, niet met de hemel. En in hoofdstuk 3 vers 1 hadden wij gezien dat wij, als wij de Heer Jezus kennen, een hemelse roeping hebben. Dat verbond, dat hoort bij de aarde, maar wij worden geroepen tot het hemelse heiligdom zelf. Vers 9, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze bleven niet in mijn verbond. Moet je voorstellen, God heeft zo zijn best gedaan met het oude verbond. Hij heeft zelfs het volk Israël bij de hand genomen en toch hebben ze gefaald, want het verbond voldeed niet. Ze bleven niet in mijn verbond. En ik sloeg geen acht meer op hen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, zegt de Heer. Dit gaat dus over de toekomst. En dit verbond, dat wordt later uitgewerkt in hoofdstuk 9, dat vindt zijn vervulling in de Heer Jezus Christus. Daar wordt gesproken over het verbond. Daar gaan we het volgende keer over hebben. En daar wordt een soort woordspeling gebruikt. Er wordt een ander soort woord voor verbond gebruikt dan een standaard woord. En het woord betekent ofwel verbond ofwel testament. En daar wordt die woordspeling gemaakt van, kijk, het verbond waar we het nu over hebben is een ander soortig verbond dan vroeger. Vroeger had je een verbond, dan had je twee partijen, Israël en God. En als Israël de taken, de verplichtingen van het verbond nakwam, dan kon God zegenen. Maar het nieuwe verbond heeft veel meer het karakter van een erfenis, van een testament. Er zijn wel verplichtingen voor de ene partij, maar niet zozeer voor mij en voor ons, maar die verplichtingen die liggen als het ware bij God zelf. En toen de Heer Jezus stierf, toen kwam het testament tot uitvoering. Toen waren alle verplichtingen van het verbond vervuld en restte alleen nog maar de taak van God om de zegen te delen die aan zijn kant van het verbond, zijn actie van het verbond was. Dat is hoofdstuk 9, daar gaan we het nog over hebben. Maar hier wordt als het ware op voorgesorteerd. Wat is dat verbond dan? Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Dus niet meer wetten die je van buiten opgelegd krijgt en waar je vervolgens dat moeite hebt om het aan te voldoen. Nee, wetten in je verstand, van binnen, in je hart. Ik zal ze in hun harten schrijven. Je hart wordt helemaal veranderd. Ik zal hun tot een God en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een van de mooiste beloften uit het Oude Testament, dat God zegt, zij zijn me zo dierbaar dat ik mij als God aan hen wil verbinden. En zij zijn zo dicht bij mij dat zij zich mijn volk mogen noemen. En ze zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Dat is het nieuwe verbond. Dan gaat het niet meer over opdrachten en taken en wetten, maar dan gaat het van binnenuit. Dan ken je de Heer Jezus, want je kent de middelaar en daardoor ken je God zelf ook. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonde zal ik geenszins meer gedenken. Dat is dus gerealiseerd in het verbond dat de Heer Jezus heeft gesloten. Samenvattend, door te zeggen, een nieuw verbond, een nieuw, heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning. Je moet niet toepassen op de leeftijd van mensen als je oud bent, maar het gaat over dat verbond. Als je een nieuw verbond hebt, dan betekent dat al die oude bepalingen en verplichtingen, dat die allemaal de prullenbank in kunnen. Wij leven in de tijd van het nieuwe verbond. Niet langer in het verbond met Noach of met Mozes, noem maar op. Want onze zegeningen zijn niet gebaseerd op enige wet of op een priesterschap van Aaron of wat dan ook. Onze zegeningen zijn verbonden met de hoge priester die nu in de hemel is. Die de middelaar is van het nieuwe verbond en die de bedienaar is van het heiligdom. En die ons gaat leren hoe wij achter hem aan tot in de aanwezigheid van God zelf mogen verschijnen. Tot zover. Ik stel voor dat we hier voor vanavond afronden.